Goedemorgen. Mooi, ja. Dat neemt je zo de hemel in mee. We leven 2 weken na Pasen. En ik vind dat een mooie tijd. Want in die 2 weken stoor ik of niet met mijn geluid. Ik hoor mezelf dubbel ergens. Zou die moeten uit zijn? Zo beter? We gaan gewoon door. In die 2 weken, eigenlijk in al die dagen, gaat Jezus verschijnen. Hij gaat verschijnen aan die hij lief heeft. En ik heb het al eerder gezegd, hij verschijnt niet aan Pilatus. Hij verschijnt niet aan het Sanhedrin om te laten zien, ik ben opgestaan. Hij verschijnt aan degene die hem lief zijn. En Johannes vertelt dan in Johannes 20, vers 30 en 31, Jezus nu heeft in de aanwezigheid van discipelen nog veel andere tekenen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze, dat zijn de verschijningen onder andere die hij in dat hoofdstuk beschrijft, zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus Christus is de Zoon van God. En opdat u door het geloven leven zult hebben in zijn naam. Daar is het toe opgeschreven. Ook het verhaal van vanmorgen. Opdat wij vanmorgen geloven en leven hebben in zijn naam. En als je dan naar leven kijkt, dan staat daar levenskracht. Een bezield leven van binnenuit. Dat is dan wat in je ziel gebeurt. Dat je voelt dat dat leven gaat stromen. Dat je voelt dat je bij hem bent. En elk verhaal wil ons bezielen. En dat is ook mijn gebed vanmorgen. Dat hij ons bezielt. Van binnenuit. En dat we ieder voor zich, u Heer, mogen zien. Dat u aan ons verschijnt. Met bekrachtiging. Met omhoogrichting. Met uitzien naar. En met het vuur van uw geest. En dat wij dan geloven dat in uw naam zijnde. Dat zegt voor mij in zijn wezen, in zijn plan, in zijn wil en in zijn verlangens. En vanmorgen doe ik de 6e verschijning van Jezus. En wie het weet mag het niet raden. Maar weet iemand dat? De 6e op rij. Het is Thomas, waaraan hij gaat verschijnen. En Johannes is de enige die dit beschrijft. Als enige discipel van Jezus beschrijft hij het ongeloof van Thomas. En dat doet hij niet zomaar. Want hij schrijft dat opdat wij bezield leven en kracht ontvangen nu in onze situatie waarin wij staan. Thomas is een discipel met ongeloof en twijfel. En heel misschien ken je dat zelf ook nog wel eens. Ongeloofsmomenten. Twijfelmomenten. Ik denk dat het twijfelachtig zou zijn als je ze niet zou kennen. Want de vijand zal hier altijd mee langskomen. En wat zeggen we over Thomas? Hoe noemen we hem ook wel? Weten jullie dat? Ongelovige Thomas. En ook wel eens de twijfelaar. Is hij nou zo ongelovig? Waarom zeggen we niet ongelovige Maria? Waarom zeggen we niet ongelovige Petrus? Ongelovige leerlingen? Of vul je eigen naam maar in. Allen zijn in die tijd wel ongelovig geweest. Alleen bij Johannes lees ik, als hij het graf ingaat, dan begint hij te geloven zonder dat hij Jezus gezien heeft. En ik denk juist, ook in deze tijd, in de tijd van pandemie, in de tijd waarin heel veel gebeurt, waar we eigenlijk uitzien naar die uitkomst, naar die bevrijding, naar alles dat we alles weer kunnen, bij wijze van spreken. Ik denk dan juist, wordt er ongeloof en twijfel gezaaid. En dan is de vraag, drijft het mij van Jezus af, of drijft het me dieper naar Jezus toe? En dan gaan we eens kijken in het verhaal. Johannes 20, vers 24. En Thomas, een van de 12, Didymus genoemd, dat betekent tweeling, was niet bij hen toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeggen tegen hem, we hebben de Heer gezien. Maar hij zegt tegen hen: als ik in zijn handen niet het litteken van de spijkers zie, en mijn vinger steek in het litteken van de spijkers, en mijn hand niet steek in zijn zij, zal ik beslist niet geloven. Zo, dat is een antwoord. Thomas. We lezen over hem: toen Jezus daar kwam, was hij er niet. Waar kwam Jezus dan? Bij de discipelen. Ja, toen was Thomas er dus niet bij. Die discipelen op die eerste dag van de week, hè, ze komen bij elkaar. En de deuren zitten potdicht. En hun hemels zitten echt pot en potdicht. En Thomas is er niet. Missen ze? Praten ze over hem? Waar is die? Ze zijn samengekomen in een stuk ongeloof. Want zij hebben gehoord van de vrouwen: we hebben Jezus gezien. En wat zeggen ze erover? Kletspraat is het. Zij komen samen in een stukje ongeloof. In een stukje angst. En dan kan je je voorstellen, hè? In een stukje verwarring. In een stukje: hoe gaan we nu verder en hoe kan dit nou gebeuren? Wat Jezus de week, misschien wel een paar dagen daarvoor, hun nog heeft verteld, herinneren ze zich niet meer. Heel misschien werkt dat ook wel eens bij ons. Als we komen in een stukje angst, verwarring, deuren gesloten, dat je niet meer mag herinneren wat Jezus nou gesproken heeft. En voor mij is het dan ook de vraag: waar vinden we elkaar in deze tijd? Vinden we elkaar in de angst, de besmettingen, de corona, alles wat we niet mogen, wat niet kan en wat onmogelijk is? Of komen we bijeen om ons geloof te versterken, om elkaar te bekrachtigen, om de herinneringen aan Jezus wakker te maken, wat hij heeft gezegd, wat hij zal gaan doen, waar we naar uitzien? Voor mij is dat mijn gebed, dat we zo blijven samenkomen, zo blijven uitzien, dat de Heer kan verschijnen in ons samen zijn. Ik geloof, dat heb ik eerder gezegd, Jezus gaat boven de pandemie uit. Hij is sterker in de hemel dan corona. Hij is sterker dan die macht en hij gaat hem overwinnen. Jezus is de overwinnaar over alles. En dan geloof ik dat hij ons beschermt, dat hij ons bekrachtigt. Dat hij ons zelfs tegemoet treedt in verdriet en in moeite. En dat hij daarin ons verstand en onze ogen wil openen. En de keus, werd net al gezegd, ligt bij jou. En ligt bij mij. Ik kan die steen laten liggen. Ik kan mijn deuren afsluiten. En de Heer zegt: ik wil je van binnenuit openmaken. En dan staat Jezus daar op die eerste dag van de week. En hij laat zijn handen zien. En ze zeiden aan de discipelen: en Thomas is er niet bij. En ze worden helemaal blij. Ze hebben Jezus gezien. Net als dat moment in de hemel wordt geschilderd. Als je een moment hebt dat Jezus echt dichtbij komt. Dat het je raakt, wat je leest of wat je hoort of wat hij je aanreikt. Dan voel je die blijdschap en die opgang. En dan blaast hij ook nog Heilige Geest over ze heen. En die discipelen zijn blij, maar ze missen Thomas. En op enig moment komt Thomas weer bij ze. Ik weet niet of de discipelen naar ze toe gingen, of dat Thomas bij hun kan. En ze zeggen: man, we hebben Jezus gezien. Ze willen meenemen in de blijdschap, in het geloof, in de hoop wat ze hebben gezien. Laat je ook meenemen in de blijdschap en de hoop en het geloof van de ander? Of moet je het eerst zelf zien? Thomas, hij kan niet geloven. Wie is Thomas eigenlijk? Weten jullie dat? Kennen jullie hem in het evangelie? Maar hij staat geschreven. Hij staat op een paar plekken maar geschreven, maar gaat wel al die jaren mee. En een plek waar staat geschreven is, vlak voor Jezus lijden komt hij naar voren. In hetzelfde verhaal als vorige week. Het verhaal van Lazarus. Ze komen bij Jezus en zeggen: je vriend Lazarus, hij is ziek, je moet komen. En we hebben vorige week gehoord, Jezus wacht. Hij gaat nog niet. En op enig moment overweegt hij naar Jeruzalem te gaan. En dat vertelt hij tegen zijn discipelen. En weet je wat zijn discipelen zeggen? Nee, niet gaan. Levensgevaarlijk. Daar wordt u gedood, daar zal u sterven. En dan staat Thomas op. En hij zegt: laat ons ook gaan, opdat wij met hem sterven. Wat een geloofsuitspraak van Thomas. Hij is niet zo ongelovig. Dit is geloof en ik geloof dat de Heer bevestigd is dat dit de tijd was dat hij moest gaan. Hij doet zijn mond open en dan gaan ze naar Jeruzalem. Thomas inclusief kan je het inleven, hij heeft dat gezegd. En dan wordt hij opgepakt, Jezus, hij is erbij. En dan op een afstandje kijkt hij naar het kruis en ziet hij, in de handen worden de spijkers geslagen. In zijn zij komt een snee. Doorboord, zijn zij wordt doorboord. En zijn geloof wordt doorboord op dat moment. Echt waar, dat geloof ik. En hij is er niet meer. Thomas kan er niet meer bij en ik zie hem weggaan. Ik zie hem huilen. Ik zie hem wenen. Ik zie hem teleurgesteld zijn. Ik zie, hoe kan het? En hij herinnert zich die uitspraak. Ik zou met hem sterven. Ik heb het niet gekund. Ik heb gefaald. Hoe kan het nou? Ongeloof pakt hem. En een deken valt over hem heen. Dat hij niet eens meer daar is als de discipelen bijeen zijn. Hij moet alleen zijn. Hij kan het even niet meer aan. Alle emoties gaan in hem op met de loop. Zoals dat ook wel eens met onze emoties gebeurt. En dan hebben we zo mooi vorige week gehoord. Dat trof me zo. Jezus zijn emoties. Heb je het gehoord vorige week? Jezus was boos. Verbolg in de geest. Verdrietig. En dankbaar. Maar Jezus zijn emoties zijn op een hoge plek. In de vrede en het koninkrijk van God. Op die plek mogen onze emoties ook gaan komen. Dat geloof ik. En deze week was ik even heel boos. En toen kwam die tekst. Hij kwam woensdag. Wees boos, maar zondig niet. En dat gaf me ruimte. Dat ik dacht, oké, soms ben ik geneigd om die gevoelens weg te stoppen. Want die mogen er niet zijn. Ze mogen er in de ruimte en de vrede van Jezus zijn bij hem. Niet in het verwijt, niet bij een deken, maar echt op de plek bij hem. Hoe hij functioneerde met zijn vermogens, met zijn gevoelens. Ja, Heer, daar verlang ik nog wel meer naar. Thomas, ik zei het, een deken valt over hem heen. Misschien wel een deken vanuit het voorgeslacht. Wat hem aan de grond nagelt. Wat hem op aarde houdt. Wat hem afhoudt om bij die eerste verschijning te zijn. Hij houdt het voor gezien. Hij heeft denk ik een beeld van Jezus gevormd. Een beeld van Jezus die hem zou bevrijden. En verlossen van de Romeinen. En die zou zorgen dat alles goed zou komen. Dat beeld bestond in die tijd. Heel misschien hebben wij ook een beeld van Jezus en God gevormd in de situatie waarin je zit. Een beeld van hij moet mij horen en hij moet mij bevrijden. En ik heb hem nodig en deze situatie moet oplossen. En geen moeite hoor en geen lijden. Een beeld van God waar je op schoot kruipt. En let op, al deze dingen, zo zijn Jezus en God wel, hè. Maar het gaat erom welk beeld ik schep in het moment wat ik van hem wil hebben. In plaats van wie hij in het moment wil zijn voor je. Dat zijn twee verschillen. En dan kan je innerlijk achterkomen dat je eigenlijk op een gegeven moment iets denkt, iets verlangt en het gebeurt niet. Zo is Jezus dan niet. Maar een ander moment is die misschien wel zo. Het is een innerlijk proces in je ziel en je mag dat opzoeken. En ik las een spreuk, soms moet je jouw beeld, wat je hebt gemaakt van Jezus, loslaten om hem te zien. En ik herhaal hem, soms moet je je eigen beeld, wat je van Jezus hebt gemaakt, loslaten om hem te zien. En Thomas, verdriet, boos, teleurstelling, alles komt bij hem langs. En daarvanuit reageert hij. Als ik in zijn handen niet het litteken van de spijkers zie, mijn vinger niet steek in het litteken van die spijkers en mijn hand niet steek in zijn zij, zal ik beslist niet geloven. Thomas zegt twee dingen. Valt het je op in de tekst? Hij zegt, als ik het niet zie en eigenlijk als ik het niet voel. Hij wil zijn hand erin steken en die spijkers, dat litteken, wil hij voelen met zijn handen. Wat vind je dat hij dat zegt? Wat vind je daar nou van? Zou je zeggen, Thomas, dat moet je niet doen? Ben je nou helemaal gek geworden? En Thomas, je stelt toch geen voorwaarden? En niet een voorwaard hoort wat? Ja, een voorwaard hoort wat? In die geest is het niet. Hij is bedekt. Er is een bedekking over zijn geloof gekomen. Maar hij had zo'n sterk geloof. En dat is nog aanwezig hoor, dat is niet weg. En uit een heel diep verlangen zegt hij, ik wil u zelf zien. Ik wil u zien, maar ik wil u ook voelen dat u het bent. Ik wil weer bij u komen, hij merkt dat. Hij wil Jezus zien, niet om gelijk te hebben, niet om zijn zin te krijgen, niet om oplossingen voor zijn problemen te krijgen. Nee, hij wil hem zien. Hij wil Jezus zien. En Jezus' plan. En hij wil daar weer in mee. Oh, wat waren die 3 jaar zo mooi. Ze hebben zoveel meegemaakt. En nu dit. Hij verlangt ernaar. Heel, heel diep van binnen. Heel misschien. Werkt er in ons leven ook wel eens een kracht. Een bedekking. Meestal ook nog uit het voorgeslacht. Die je afhoudt van geloven. Die je afstand doet nemen. Die zorgt dat je hart wordt verhard. Dat je innerlijk afstand neemt. Van de Heer, van de ander en van de gemeente. Heel misschien werkt die soms nog. En ga dan naar Jezus. Jezus wil je bevrijden. Jezus wil die bedekking wegnemen. Ga naar Hem. Hij is de enige bron om naartoe te gaan in elke situatie. Echt waar. En ik krijg niet altijd gelijk antwoord, maar Hij is er. En hij komt. En hij komt. En dan na 8 dagen. Na 8 dagen zijn de discipelen weer binnen. En Thomas is bij hen. Jezus komt terwijl de deuren gesloten zijn. Ze hebben de deuren dus weer potdicht gedaan, hè? Jezus is 8 dagen geleden geweest. Toch komt daar die angst weer en die verwarring. Die deuren gaan dicht. Ze hadden daar rustig met deuren open kunnen zijn. Want Jezus leeft en Jezus zou er voor hen zijn. Maar ze deden ze zelf weer dicht. En dan staat hij in hun midden en zegt, vrede zij jou. Dat is zijn binnenkomst heel vaak. Jezus komt door deuren heen. Hij wil mensen van binnenuit openmaken. Van binnenuit openbreken. En dan komt hij met die vrede. Maar let op, het zijn 8 dagen... Thomas heeft het gehoord. Thomas heeft iets gezegd. En daarna in dag 1 gebeurt er niks. En dag 2 nog niks. En dag 3, 4, 5 niks. Oh, wat zal er door hem heen zijn gegaan? Kan je het voorstellen? Ik kan het me wel voorstellen hoor. Als ik wel eens met iets loop waar ik niet doorheen kom en dat duurt een beetje lang. Nou, dan kan ik wel een beetje ongeduldig worden, verdrietig. Even bij de pakken neerzitten, kan er ook nog bij komen. 8 dagen. Op de 8e dag komt Jezus dan naar hen toe. En dan zijn ze weer bij elkaar. Allemaal. Thomas inclusief. En ik hoor ze niet tegen Thomas zeggen. Hé man, waar was je? Hé man, wat doe je? Zeg niks. Vrede. Daar komt Jezus altijd mee binnen. Vrede. Heelheid. Orde. Mijn koninkrijk mag nu binnenkomen voor jou. Thomas, het is jouw genademoment. Zoals Maria en Petrus genademoment ontvingen. En zo is er ook een genademoment voor jou. En voor jou. En voor jou. En Jezus zegt, vrede zij jullie. En nu zei Van Ekeris pas in een podcast, hij zei, we willen altijd graag een happy einde aan ons paasverhaal. Dat trof mij wel. Hij zegt, het is niet altijd een happy einde. Want Marcus vertelt ons iets meer wat ook met die 11 gebeurt. Wat dus Johannes niet vertelt. Daar staat in Marcus 16 vers 14, Later is hij geopenbaard aan de 11, daar is Thomas dus bij. En hij verwijt hen hun ongeloof en hardheid van hart, omdat zij hen niet geloofd hebben die hem gezien hadden, nadat hij opgewekt was. Dat is even een andere Jezus, hè? Beetje tegen de raad. Willen we die eigenlijk wel zien en horen? Dat kan je bij jezelf afvragen. Of willen we liever de happy Jezus? Vrede is aan jou. Ik heb je lief. Ik omarm je. Ik ben er. Het is maar een vraag. Opgelet. Dit is weer iets wat Jezus zegt vanuit zijn hemel op dat hogere niveau waar wij nog echt niet komen. Hij zegt dat vanuit zijn ziel. Hij zegt dat hij verwijt. En weet je welk ander woordje kan vertalen bij verwijt? Hij hekelt. Ga diep, hè? Hij hekelt hun ongeloof, hun hardheid van hart, en dat ze niet die vrouwen hebben geloofd. Ze hebben het niet geloofd. Op scherps van zijn snede zegt hij dit. En hij ziet, hè? Hij ziet de machten werken. Daar gaat hij niet aan voorbij. Maar hij spreekt ze wel aan op wat ze doen. Hun hart verharden en hun ongeloof. Hij verwijt het ze. Doet Jezus dat wel eens bij jou? Je iets verwijten of hekelen? Ik ken het wel. En weet je, het is niet altijd een prettig gevoel. En het is in eerste instantie ook niet altijd leuk. Maar uiteindelijk brengt het je in een ruimte, in een ruimte van hem, waar je dieper geheeld wordt. Waar wonden dieper geheeld worden. En ik denk naarmate de eindtijd vordert, wordt het nee scherper en ook het hekelen. En zal ons ja ook scherper moeten worden. Het grijze gebied, daar red je het niet mee. Dus durf je dat te horen, waar hij je soms hekelt. In je eigen ziel, in je eigen hart, zonder verwijt, zonder verwerping, zonder je in een putje te praten, want dat is er bij Jezus allemaal niet bij. Durf je het te horen? Soms blijf je hangen in verwerping, soms blijf je hangen in weerspannigheid en een hard hart. Soms verwijt ik je je eigen geloof en je eigen visie. Of hekel ik dat je elkaar niet kan vergeven? Ik hekel als je op het aardje blijft hangen. In kritiek blijft of ongeloof in deze pandemie. Of dat je hart zo hard is als steen. En dat hekelen, dat is opdat dit verdwijnt uit ons leven. Opdat we zacht worden van hart. Opdat we horen wat hij zegt. Opdat we hem verder gaan zien. Ik dacht nog, die vrouwen kwamen bij die mannen en die zeggen, Jezus leeft. Wat had hun reactie kunnen zijn? Jezus leeft, vertel, ik zie er naar uit, zal hij nog een keer komen? Dat soort reacties, als een ander iets ziet van de Heer, waar het naartoe gaat, waar hij verschijnt, kan jij daar dan in meekomen? Of moet je het zelf zien? En ook dan, als je het zelf wil zien, dan komt Jezus wel. Hij verschijnt aan Thomas. En dan komt de volgende tekst. Hij neemt de leiding. Daarna zegt hij tegen Thomas, kom eens hier met je vinger. En bekijk mijn handen. En steek jouw hand in mijn zij. Jezus neemt de leiding in dit gesprek. Hij voert het woord. Voert hij ook het woord in jouw gesprek? Laat je hem het woord voeren. En Thomas hoort het. En hij denkt, dat heb ik gezegd. De Heer zegt, kom hier met je vinger en voel de spijkers en het litteken en de zijde. Dat komt binnen, hè, bij Thomas. Hij weet wel wat hij gevraagd heeft. En nu zegt de Heer het hier. Weet je wat mij daarin troost? Jezus kent de diepste roerselen van jouw hart en van mijn hart. Dat is een troost. Hij kent je diepste roerselen van binnen en wil daar ook iets over zeggen. Hij kent ons. En hij zegt, kom maar hier. Ook nu. Hij zegt, ik ken je pijn. Ken je verdriet. Misschien je angst of de situatie waarin je zit. Bekijk mijn handen. En steek je hand in mijn zij. En toen dacht ik, waarom verschijnt Jezus zo? Met nog die wonden. Eigenlijk, ja, misschien de littekens. En die snee in zijn zij. Je ziet op zo'n schilderij wat geschilderd is dat Thomas zelfs zijn hand erin steekt. Waarom komt hij niet met een mooi lichaam? Wat helemaal geheeld is. Wat helemaal opgericht is. Jezus toont zijn wonden en zijn littekenen niet om te zeggen tegen ze, ik heb zwaar geleden. En ik heb het zwaar gehad. En waar waren jullie? Nee, hij kent Jesaja 53 als geen ander. Maar hij, en laat hij die binnenkomen, is om onze overtredingen, om onze zonden verwond. Om onze ongerechtigheid is hij verbrijzeld. De straf die ons vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Dat gaat diep. De Heer heeft echt een weg gegaan van lijden. Ik vind dat diep gaan voor onze overtredingen. En door zijn striemen kunnen we genezen. En in het lichaam van Jezus zijn die littekenen dus nog zichtbaar. Is het zo dat het ook iets tekent over onze wonden of littekenen die er zijn gekomen in de loop van de jaren? Ik denk bij ieder mens wel. En Jezus dekt zijn wonden niet toe. Hij laat zijn wonden zien. Hij laat zijn littekens zien. Dekken wij soms nog onze littekens toe? Wil je ze niet zien? Je hoeft er ook niet altijd over te praten. Zo bedoel ik het ook niet. Maar iets van wat je verwondt van binnen, dat je dat aan Jezus laat zien. Als je bij hem bent, dat je dat toont. Als Jezus deze wonden aan deze leerlingen daar toont, dan ziet hij ook de wonden in de leerlingen. Ze hebben hem in de steek gelaten. Ze hebben geen uur kunnen bidden. Grote woorden, maar geen daden. Ze zijn daarin tekortgeschoten. Wat zullen ze gewond zijn ook van binnen? Gevoel van gefaald hebben misschien wel. Maar als Jezus dit vanmorgen toont, ziet hij ook jouw wonden en jouw littekens. En hij zegt, door mijn striemen is er genezing mogelijk. Van binnen, in je ziel. Als je ze mij toont. En voor mij is dat dan wel een bewust stil worden. Dat is dan zo'n moment bij hem dat ik iets toon van een wond, van hechting, en dat ik dan zeg, Heer, hoe? En dan zegt de Heer, ik heb het volbracht. En het kunnen momenten zijn van zorgen. Het kunnen momenten zijn van dingen die me pijn doen, en dingen die me verdriet doen. Het kunnen momenten zijn van oordeel of veroordeling. Het kunnen momenten zijn dat ik merk dat ik aan het strijden ben in plaats van blijven geloven. En als je dat bewust wordt, dan kan de Heer erbij gaan komen. En dat had ik deze week in een moment en dan dacht ik, nou Heer, hoe dan? En toen kwam de tekst, keer je in je binnenkamer en sluit je deuren, want op die dag zal de Heer ingrijpen. Hij trekt zijn zwaard tegen de Levitian, de snelle kronkelige slang, en hij zal de Levitian doden. Daar gaat het heen. Dat was voor mij een verlossing en een ruimte en een vrede kwam terug. En zo zie je dat je het niet altijd kan maken, maar dat de Heer echt reageert op je smeking, op je beden, op wat er in je speelt als je het met hem openlegt, als je het bij hem brengt. En dan zegt Jezus nog iets heel to the point. Thomas, wees niet ongelovig, maar gelovig. Kort hè, 5 woorden en een opdracht. Geen jammer meer. Geen voorwaarden meer, helemaal niks. Wees niet ongelovig, maar geloof. En die keus is aan jou in deze tijd. Geloof en wees niet ongelovig. Ik, zegt Jezus, ben de overwinnaar. Ik zal corona overwinnen. Ik ben degene die in de hemel heerst. Vertrouw op mij. Laat je niet wegvoeren van elkaar. Niet wegvoeren uit de gemeente. Want dat willen geesten. Geesten willen ons uit elkaar drijven. En de Heer wil samenvoegen. Geloof dat. Zie dat. En zie mijn werk. En laat die aardse werkelijkheden nou eens los. Die doen er niet toe. Er is een hemelse werkelijkheid. Waar ik je zo graag in wil hebben. Voor mij vraagt dat soms innerlijke keusmomenten. Dat ik daarop ga staan. Dat ik dat bewust maak. Anders blijft het een beetje grijs gebied in mij. En dan blijft het aan alle kanten dwarrelen. Het vraagt soms een loslaten van mijn visie. Het vraagt ons een loslaten van mijn twijfel. Of mijn jamaars. Of wat je ook mag leren loslaten. Dat maakt de Heer je wel duidelijk. En dan zeg ik tegen Thomas. Maar ik denk dat al die mannen het gehoord hebben. En ze weten het wel hoor, ze waren net zo ongelovig als Thomas. Geen haar beter als het ware. Ook zij wilden de Heer graag eerst zien. Geloven. Ik las over geloven. Soms gaat het bij geloven om een stap die je zet. Een sprong in het diepe. Over je twijfels heen die je zelf ziet op aarde. En je legt het in de handen van God neer. En laat het daar liggen. Dan geloof je het. En dan is het telkens weer over die twijfel heen springen. Als die weer langskomt. En de twijfel overwinnen. En dat kan alleen. In een werkelijke ontmoeting met Jezus zelf. Hij kan dat in jouw ziel bewerken en dieper openbreken. En daar is voor nodig een tijd van gebed. Een tijd van stilte. Een tijd van smeken. Een tijd van uitzien naar. Een tijd van wachten. Maar dan gebeurt er wel iets. En als dat echt in je gebeurt, als je het met eigen oren hoort en met eigen ogen ziet, ja, dan vergeet je niet meer. Dan verinnerlijkt het. En dan zeg je, ja Heer, u bent er. Dan wordt je vuur aangeblazen door hem. En dat gebeurt ook in Thomas. En dan moet je kijken wat hij zegt. Hij zegt in vers 28... Thomas antwoordt en zegt tegen Jezus, mijn Heer en mijn God. Wat een uitspraak. Mijn Heer. En wat staat er weer daar? Kyrios. De Heer. De overwinnaar. De meester. De inspirator. De overwinnaar over dood die leven geeft. Vol aanbidding. Mijn Heer. Mijn Kyrios. Mijn God. Mijn inspirator kan je daar lezen. Ik kan me voorstellen dat hij op zijn knieën neerligt. En dat hij dat zo zegt, vol aanbidding. Ja, Heer, hier ben ik, mijn Heer, mijn God. Ik wil u volgen, ik geloof. Het is ongelooflijk. Ik aanbid u. Vergeef mijn zonde, Heer. Vergeef mijn ongeloof. En dat gaat dan van binnenuit in je. Dat moet je niet als een trucje gaan doen, zeg ik wel eens vaker. Van binnenuit kan je dat voelen, dat je vol aanbidding voor hem staat. En wat heeft Thomas niet meer nodig? Dat hij zijn hand in de zij legt. En zijn vingers voelen de spijkers. Hij heeft het niet meer nodig. Hij komt open. Hij wordt hier opengebroken. Zijn hart komt open. En zijn wond geneest in aanbidding voor hem. Ja, dat is prachtig. En dat bid ik aan ieder toe. En mijn Kyrios, mijn Heer, momenten met Jezus. Dat je vol aanbidding bent. Dan kom je even los van de aarde. Dan kom je los van de problemen. Dan kom je zelfs los van de dingen die zeer doen. Dan ben je bij hem. En daar is het leven goed. En dan is Jezus niet Jezus als hij na dit hele gebeuren iets leert. Dat zie je heel vaak. Als Jezus iets doet, gaat hij je nog wat meegeven. In vers 29, Jezus zegt tegen hem, omdat u mij gezien hebt u geloofd. Zalig zij die niet zien en toch geloven. Weer heel direct, hè? Hij gaat er niet omheen, zoals wij om dingen soms heen draaien. Hij zegt gewoon, jij hebt geloofd omdat je het gezien hebt. Maar zalig zijn zij die niet zien en toch geloven. Het is alsof Jezus een zalig spreking toevoegt aan zijn vorige. Zalig de gelukkige. Als je het niet ziet, als je het bij wijze van spreken niet ziet op aarde, als je allerlei andere dingen ziet, maar toch gelooft. Geloof dat Jezus aan het werk is. Geloof dat die engelen niet stilzitten. Geloof dat de tijd nabij is. En geloof dat alles opgericht zal worden. Dat alles eens hersteld wordt. Dat elke wond die je voelt zal genezen. Dat Hij bij ons zal wonen. En geloof dat de Levitian door de Heer zelf ter dood gebracht wordt. De Heer is de overlevende. Hij is de Kyrios en de overwinnaar. En geloof het en blijf het zien. En dan zegt hij, pak je geloof. Ga het er zien. Ga ermee op weg. Dat Hij dit is voor deze week. Amen.